Welkom bij 50 Koffies, de podcast voor bold people in business. Wij zijn Jana en Nadja en naast het produceren van een heel aantal podcasts voor andere bedrijven, is dit onze eigen show.
In deze podcast gaan we 50 keer op de koffie met de top van België, om al onze prangende businessvragen te stellen. Zo serveren wij straffe koffie, maar nog straffere gesprekken. Veel luisterplezier. Hallo iedereen.
Hey allemaal.
En welkom bij alweer een nieuwe episode van 50 Koffies. Ja. We hebben een gast, een hele boeiende gast vandaag hier aan tafel rond het thema business optimalisatie. Maar voordat wij in de inhoud gaan duiken en onze gast gaan voorstellen, willen wij heel graag eerst onze twee partners bedanken.
En ik begin heel graag bij AFAS Software. Het is door AFAS Software dat wij hier in deze prachtige locatie onze podcast mogen opnemen en mogen genieten van al het leuks dat erbij komt bij zo'n kantoor. Maar vooral AFAS Software is een ERP-softwarepakket dat je grip geeft op al je bedrijfsprocessen, zodat jij je als ondernemer kan gaan focussen op de kerntaken van je bedrijf.
Ja, en als tweede bedanken wij ook heel graag Koffiekaan. 50 koffies zou niet bestaan zonder de nodige koffie, om niet alleen achter de schermen onze hersenen te fuelen, maar ook onze gesprekken die we hebben. Ook voor het tweede seizoen verdient dat een goede tas koffie. En dat kunnen wij hier aan onze gasten voorschotelen en kunnen wij ook zelf drinken, zodat wij helemaal up and running zijn om diep in de inhoud te duiken van alweer een nieuw gesprek. En dat brengt ons tot op onze gast.
En vandaag mogen we hier Claudia Tlik ontvangen. Wie dat ze effectief is, komen we zo meteen te weten. Maar we kunnen uiteraard het thema van business optimalisatie niet laten voorbijgaan zonder het te hebben over digitale groei en marketing. Een van de topics die dat het snelst veranderd is en waarvoor dat een goede blik op de shiftende markt cruciaal is. En om dit topic te bespreken, hebben we niemand anders uitgenodigd dan Claudia.
Ja, en Claudia startte haar carrière bij Sanoma Magazines en werkte als social media freelancer voor verschillende bedrijven. Tot ze in 2011 haar weg vond naar Brussels Airlines. Daar begon ze als e-content officer te werken tot en werkt ze vandaag tot haar huidige titel Senior Branding and Digital Marketeer. En welkom Claudia. Een mond vol, die titel. voordat wij van alles gaan vertellen en vragen aan jou, is er een vraag die bij ons altijd terugkomt. En dat is, hoe drink jij jouw koffie graag?
Ja, dat hangt er eigenlijk een beetje vanaf waar ik ben. Het allerliefste drink ik een flat white. Maar dat is thuis en op kantoor net iets moeilijker om dat te kunnen maken.
Ik heb je dat vandaag niet voorgesteld, maar ik wil je dat ook geven.
Maar wel thuis, als ik geen flat white kan maken, drink ik altijd een cappuccino. Dus vandaag ook hier de cappuccino. En op het werk wordt dat helemaal afgezwakt naar een zwarte koffie gewoon. Okay. Maar ik denk, ik drink heel graag koffie, maar flat white is zeker mijn favoriet.
Okay, en legt u zelf zo'n maximum aantal op of zo?
Ja, tegenwoordig wel. Vroeger dronk ik net iets te veel koffie, denk ik. En nu probeer ik echt het te minderen tot eentje in de voormiddag en eentje in de namiddag.
Oeh, en hoeveel waren het ervoor, als ik dat mag vragen?
Ja, soms 3, 4. Meer heb ik er nooit gedronken, maar ik denk, 2, dat kan perfect om de dag door te komen. Dat is zeker voldoende.
Ik kom ook van 4 en ik probeer het ook tot 2 te houden. Het is eigenlijk een korte nacht heb gehad, dan durf ik er 3 te drinken.
We hebben ons best gedaan om jou voor te stellen. We hebben dat vooral gedaan aan de hand van jouw carrière. Eerst en vooral, klopt dat allemaal wat we daar verteld hebben over jou?
Ja, zeker. Ik ben ooit als interimmer gestart bij Sanoma Magazines, bij Libelle Lekker. Dat was toen de opstart van Libelle Lekker. En ze gingen een website uitbouwen. En ik heb daar even 2 maanden geholpen om alle recepten op te laden, wat content te maken. En van Sanoma ben ik eigenlijk bij Brussels Airlines terechtgekomen. En inderdaad, daar zit ik al eventjes en heb ik ondertussen al verschillende jobs doorzwommen.
Okay, superleuk. Maar misschien nog een leukere vraag ook. Wie ben je naast die werkvloer en die carrière?
Ja, ik denk dat ik op de werkvloer vooral iemand ben die heel veel van uitdagingen houdt en die de lat voor zichzelf ook heel hoog legt, waardoor mijn job vaak heel intens is. Omdat ik ze zelf denk ik ook vooral intens maak, omdat ik dat ook graag heb om aan een hoog ritme te werken. En daarom ben ik naast de werkvloer denk ik net iets rustiger om dat wel in balans te houden. Behalve als we spelletjes beginnen te spelen of ik een sportwedstrijd of zo heb, dan komt die winnaarsmentaliteit weer helemaal naar boven en dan gaat dat niveau weer net iets om.
Zalig. En doe je iets van specifieke sport? Heb je zo je sport dan?
Ja, tennis en padel tegenwoordig.
Okay. En dan ook wel competitief?
Meestal met vriendinnen, maar ik ook al doet het er niet toe, ja. Ik ben toch altijd
graag. Aard van het beestje.
Yes.
Je bent daar net al heel even zelf aangehaald, maar ja, je zit al eventjes bij Brussels Airlines. Je bent digital marketeer. Een job of een vakgebied dat toch wel sterk evolueert, zeker vandaag, hè, dat verandert snel. Je doet het al meer dan 13 jaar. Hoe heb jij je vakgebied zien evolueren over de jaren heen?
Ja, heel fel natuurlijk. Ik ben ooit in het webteam begonnen en dan eigenlijk vrij snel naar social media overgeschakeld. En wij zijn bij Brussels Airlines eigenlijk met social media begonnen toen in IJsland een onuitspreekbare vulkaan uitbarstte. Ja. Ik ga de naam niet noemen, dat gaat te moeilijk zijn. Maar dat was eigenlijk een moment, ja, dat het luchtruim gesloten werd. Heel veel vluchten moesten afgelast worden. En dat zijn natuurlijk momenten waarop iedereen tegelijkertijd naar het callcenter belt. Ja, dat was zeker toen daar niet op voorzien. En dan begonnen mensen eigenlijk hun vragen te stellen via Twitter. En dan zijn wij daar eigenlijk met twee collega's op beginnen antwoorden. En zo is dat eigenlijk begonnen, social media bij Brussels Airlines. Dus dat was vooral eerst aan de servicekant. Dan zijn wij daar stilletjes aan meer het marketinggedeelte bovenop beginnen doen. Maar ook gewoon omdat wij dat met twee collega's heel leuk vinden. Niet per se omdat dat onze job was, want wij werkten alle twee in het webteam. En zo is dat eigenlijk een beetje gegroeid. Maar toen, ja, wij deden dat zonder budget, zonder resources. Wij deden alles zelf, van klanten beantwoorden tot video's maken, foto's maken. Dus dat was een super toffe tijd. Ik heb daar kei veel geleerd. Maar heel professioneel was dat niet in het begin. Dus ik ben wel heel blij dat we wel hebben kunnen aantonen dat digital heel belangrijk is. En dat we daarna wel de budgetten en de resources hebben kunnen krijgen om het uit te bouwen tot het wat het vandaag is.
Oké.
En is er iets waar jullie zich op focussen echt bij Brussels Airlines als het aankomt op het online gebeuren?
Ja, ik denk, we zijn begonnen met social media, dus dat was Facebook en Twitter. Ondertussen, ja, zijn er zoveel mogelijkheden. Mm-hmm. Dus we proberen niet overal te zijn, want ik denk dat dat een fout is die misschien andere merken vaak maken, van overal aanwezig te willen zijn. Ja, daar hebben we simpelweg de resources niet voor. En dat is bij heel veel bedrijven zo. Mm-hmm. Dus wij proberen te focussen op waar onze resultaten het beste zijn. Mm-hmm. En dat is in online, zeker in op meta en in display bannering. Dus dat zijn de twee, display en video bannering, dat zijn de twee waar we het meeste op inzetten.
Oké. Zijn er zaken, ik heb het al gezegd, de opbouw van social media en de keuze van kanalen, maar heb je andere dingen gezien die belangrijker of minder belangrijk zijn geworden door de jaren heen?
Ja, ik denk dat alles wat met data te maken heeft superbelangrijk is. Als wij begonnen met social media, ja, dan waren er geen regels. Dat was een speeltuin waarin alles kon en alles mocht, omdat dat iets nieuws was. Niemand wist er iets van. Ik denk, als ik me goed herinner, konden wij targeten op voornaam op Facebook. Dat waren dingen die je vandaag niet meer kan voorstellen. Dus vandaag moeten we veel meer rekening houden met GDPR en veel voorzichtiger met data omspringen. Ja. En terecht ook, denk ik, want het ging een kant op die niet oké was. Ik denk dat dat wel de grootste verandering is. Zeker nu dat we ook naar een cookieless world toe gaan, gaat first-party data veel belangrijker worden, omdat we binnenkort niet meer gaan kunnen rekenen op third-party data. Dus dat gaat
vertel eens, ja, je bent al direct
uitleggen.
Yes. Al zo, oei, error.
Dus third-party data is data die je van andere, bijvoorbeeld Facebook, ziet dat je op booking.com een hotel hebt bezocht. Ja, dan weet Facebook dat je waarschijnlijk ook een vlucht gaat nodig hebben naar die bestemming.
Ja.
En in een cookieless world, ja, gaan die cookies er niet meer zijn om te weten dat je op booking.com naar iets hebt gezocht. Dus moeten wij eigenlijk vooral focussen op onze eigen data. Dus dat is ook een trend die ik de komende maanden wel zie, is dat veel meer bedrijven naar hun eigen first-party data gaan verruimen, maar ook gaan verrijken. De mensen die bijvoorbeeld al in onze database zitten, ja, daar gaan we meer van willen weten om die gerichter te kunnen targeten.
Maar ik heb keiveel subvragen al direct.
Ja. Eerst misschien ook nog even verduidelijken. Cookies op een website, dat vinkje dat je altijd moet goedkeuren, dat is eigenlijk een applicatie, zeg maar, die dat de geschiedenis van uw zoektermen en dergelijke bijhoudt.
Ja,
en die
klopt.
Kan dan eigenlijk verkocht worden aan andere partijen.
Ja.
Je keurt dat eigenlijk een beetje goed om daar op die manier mee om te gaan.
Ja.
Dat zijn die voorwaarden
klopt.
Die je altijd goedkeurt en niet naleest, jongens.
Ja. En dat is ook sinds een tijdje, sinds iOS 14, denk ik, was de eerste grote speler die echt specifiek heeft gevraagd, mogen we trekken, terwijl dat vroeger automatisch gebeurde.
Ja.
En dus sindsdien hebben we al veel minder data. En dat gaat alleen nog maar
in gezicht, cookieless world, wat bedoelde daarmee? Is dat gewoon, is dat iets dat... Ja, ik weet het niet. Het is de eerste keer dat ik hoor dat er gaat uitgaan.
Ja, ik wist ook niet dat dat er ging
uitgaan. Ja, dat is vooral Google die daar heel fel op gaat... waar wij nu heel veel third-party data uithalen.
Ja.
Die een hele tijd geleden heeft aangekondigd dat ze er eerst eind 2023 mee gingen stoppen. En dat zal nu in de loop van 2024 worden.
Dat is ook al echt heel dichtbij.
Dat is, ja, heel
dichtbij. Ik dacht ook zo, 2030 of zo, gaat dat cookie-less zijn?
Maar we weten het ook wel al een tijdje, dus... Okay.
En, want, wacht, ik heb echt zo... Wow, mijn markt die mij gaat zo... dat is dan voor hun toch een groot inkomstenverlies ook?
Ja, als je er niks aan doet nu, om het voor te bereiden dat het eraan komt, ja, dan gaat dat zeker een impact hebben. Maar net daarom moet je nu best al bezig zijn om daarop te anticiperen en je eigen data zoveel mogelijk te verrijken.
En hoe doen jullie dat?
Ja, dus wij hebben gelukkig al een hele mooie database opgebouwd de afgelopen jaren. Dus wij hebben in België iets van een 500.000 Belgen die een opt-in hebben op onze newsletter. Dus die wij, dat is ook een belangrijke, die ben ik net misschien vergeten te vermelden. Onze newsletter is ook een heel belangrijk kanaal in onze digital marketing. En die gaan wij binnenkort vooral proberen te verrijken. We hebben nu een nieuw profiel opgestart, dat noemt Travel ID. En daar gaan we eigenlijk veel meer data in kunnen capteren van als jij bijvoorbeeld, als we weten dat jij ieder jaar 3 keer naar Spanje gaat, ja, dan hoeven we jou niet te targeten met reizen naar Italië, want daar ben je niet geïnteresseerd in. Dat is voor jou niet leuk en voor ons is dat geld weggegooid. Dus dan weten we dat we jou moeten targeten met content over Spanje.
Oké.
En wat is de bereidwilligheid eigenlijk van mensen om zich in te schrijven in op de nieuwsbrief bij jullie of op zo'n ID?
Ja, dat valt eigenlijk heel goed mee. Ja. Net omdat we ook zeggen van kijk, als je je inschrijft, dan ga je content krijgen die voor jou toepasbaar is. Die je echt op jouw lijf geschreven is. In plaats van generic content waar je misschien één zinnetje interessant is voor jou, maar al de rest niet.
En er is niet een extra voordeel of zo aangekoppeld, want heel veel winkels bijvoorbeeld zeggen, schrijf je in of werk mijn klantenkaart en dan kan je werken met punten die je spaart en kortingen of dergelijke. Dat doen jullie niet bij Brussels Airlines, of wel?
Momenteel niet, maar dat hebben we zeker in het verleden al gedaan. Wij proberen ook zeker extraatjes te bieden aan onze klanten die zich inschrijven. We hebben bijvoorbeeld heel veel partnerships met onder andere Tomorrowland. Ja, dan maken onze klanten die zich hebben ingeschreven kans om tickets te winnen naar Tomorrowland. Mm-hmm. Onze Miles More klanten, dat zijn onze meest loyale klanten, die kunnen ook met hun mijlen 1 keer per jaar ook gewoon tickets voor Tomorrowland kopen. Dus dat zijn zo van die dingen. We proberen wel zeker extraatjes te voorzien voor degenen die zich inschrijven.
Oké. Amai. Dat gaat echt iets groots zijn, zo de cookies.
Ik heb al zo error. We moeten stoppen met, we moeten daaraan werken. We blijven de cookies.
Het is echt de eerste keer dat wij daarvan horen.
Ja, absoluut.
Voor de luisteraars, laat ons zeker weten, als jullie dat wel allemaal al wisten, dat we aan het evolueren zijn naar een cookie-less wereld.
Ja.
Claudia, die digitale wereld, we zeiden het al, die verandert heel snel. En die verandert ook gewoon sneller en sneller. Jij zal dat zeker ook ervaren hebben als digitale marketeer. Wat zijn voor jou misschien de grootste veranderingen geweest het afgelopen 13 jaar dan binnen jouw carrière?
Ja, ik denk dat het vooral allemaal veel professioneler wordt. Zoals ik zelf ben begonnen, zijn er in heel veel Belgische bedrijven, denk ik, enkelingen begonnen met uit te zoeken wat er kon. Vandaag zijn er veel meer resources, ook vooral veel meer tools, veel meer tracking-mogelijkheden. En dat is een superbelangrijke om te kunnen zien wat werkt, wat werkt niet. Ik denk dat het er gewoon allemaal veel professioneler op is geworden.
En ik kan me wel inbeelden dat al die veranderingen, dat snel gaat. Maar hoe blijf je daar dan het best van op de hoogte?
Ja, ik inspireer mij vooral door te kijken wat andere merken doen. Daar haal ik het meeste inspiratie uit. Het is bij ons natuurlijk een heel groot voordeel dat wij lid zijn van de Lufthansa Group. Dus wij kunnen van heel dichtbij zien hoe een Lufthansa, een Swiss, een Austrian het aanpakken. Ja. En samen sparren om te zien wat het beste werkt, wat niet werkt. Maar ik ga ook graag naar conferenties of ik kijk naar webinars van hoe andere merken, ook zeker buiten de luchtvaart. Want ik denk dat het belangrijk is dat je ook kijkt hoe compleet andere bedrijven het doen. Je kan dat nooit één op één kopiëren, maar er zijn altijd wel ideetjes waarvan ik denk van, als wij dat zo draaien, dan zou dat bij ons ook wel kunnen werken.
En als je dan zegt dat je binnen de groepen met andere merken gaat kijken van, hoe pakken die dat dan? Is dat dan moeilijk soms voor af te spreken? Wie pakt welk deel van de markt? Of is dat niet omdat dat echt wel, ja, toch wel landgebonden is?
Ja, dat is inderdaad. Dus onze, ja, wij spreken van, wij hebben elk onze home market. Dus voor Brussels Airlines is dat uiteraard België. Voor Lufthansa is dat Duitsland. Dus de grote budgetten zitten bij iedereen wel in zijn home market. En ja, wij kennen de Belgen ook het beste en hun gedrag. Ja, terwijl Lufthansa de Duitsers het beste kent. Dus op zich is dat wel makkelijk. Kunnen wij wel heel goed samenwerken.
En zie je daar verschillen in?
Ja, zeker. Was
er bijvoorbeeld een verschil tussen een Belg en een Duitser in reisgedrag of in lucht, ja, verkeersgedrag?
Ja, dus er is vooral een heel ander landschap aan concurrentie, zal ik zeggen. In Duitsland is er heel weinig low-cost. Die hebben geen concurrentie van een Ryanair of van een Transavia.
Is dat wel?
Ja. België, is de hoogvlieger in, helaas. België en Oostenrijk ook wel een beetje. Ja. Een Swiss en een Lufthansa hebben daar heel weinig concurrentie van. Ja.
En als je dan zo wat terugkijkt op al die veranderingen, wat is voor jou misschien de grootste verandering geweest in die digitale marketingwereld?
Ja, ik denk de verandering die er nu aankomt, omdat we het...
De cookie-less wereld.
Ja, omdat we het zo gewoon zijn van zoveel dingen ter beschikking te hebben, zoveel data. Ja. Ik denk dat die grootste verandering nog gaat moeten komen.
Dan gaat misschien de meeste inspiratie zal dan moeten komen, hè, om eigen data verder uit te bouwen waarschijnlijk.
Ja, klopt.
Zeg, ik ben nu wel terug een beetje benieuwd wat je daarnet zei. Hè. Je had het over het feit dat in België toch wel die low-cost bedrijven heel veel aanwezig zijn. Jullie zijn een soort, dat hoort, dat is zo'n Belgian pride dat jullie hebben. Maar buiten dat, hoe pakken jullie dat aan om te concurreren versus die goedkopere luchtvaartmaatschappijen?
Ja, dat is een zoektocht waar we al een aantal jaren mee bezig zijn. Omdat dat is gewoon een hele moeilijke zoektocht. We hebben in het begin geprobeerd om echt ook met onze prijs naar beneden te gaan en hele goedkope vliegtickets aan te bieden. Maar dat is gewoon niet de juiste optie voor ons. Dat is niet waarvoor we staan. Dat is ook niet... Wij willen ook geen leeg ticket geven waarmee je gewoon van punt A naar punt B, maar waar geen bagage in zit, waar je niet bij elkaar kan zitten. Dat is iets dat gewoon niet bij ons past. Dus nu evolueren wij meer naar een value for money aanpak, waarbij we zeggen van, kijk, wij zijn een beetje duurder, maar je krijgt dit en dit er ook voor terug. Mm-hmm. En dat is... Een bepaalde doelgroep is daar niet in geïnteresseerd. Dat is zo, daar moeten we ons ook bij neerleggen. Ja. Die kunnen met Ryanair vliegen. Maar er is gelukkig ook nog een hele grote doelgroep in België die wel net dat ietsje meer... We moeten zorgen dat die kloof niet te groot wordt, want dan gaan de mensen dat niet meer willen betalen. Maar die wel ietsje meer willen betalen om er ook ietsje meer voor terug te krijgen.
Ja, zeker op lange vluchten, denk ik dan. Hè? Die zeker. Van de comfort is wel belangrijk.
Ja.
Ja. Je bent 13 jaar geleden begonnen bij Brussels Airlines. Ik ben wel eens benieuwd, wat was hetgeen dat u aantrok voor het bedrijf in de eerste instantie?
Ja, het is eigenlijk... Dus ik ben bij Sanoma begonnen. Ik had daar gesolliciteerd om de hoofdredacteur te worden van de Libelle Lekker website. En ik ben dat dan niet geworden, maar ik heb die hoofdredacteur wel eventjes bijgestaan de eerste 2 maanden. Maar zij kwam van Brussels Airlines en zij zei... we hadden al eventjes samengewerkt daar. En ze zei, maar eigenlijk staat mijn job nog open bij Brussels Airlines. Dus ik ben er eigenlijk zo ingerold.
Jullie hebben een switch gedaan.
Ja, inderdaad, ja.
Oké. En je houdt het dan al 13 jaar vol, wat toch wel impressionant is. Zeker in een tijd waar jobhoppen toch wel steeds populairder wordt. Wat maakt dat je daar 13 jaar blijft?
Ja, dat is een vraag die mij heel vaak gesteld wordt, omdat het inderdaad... ik zie heel veel mensen rond mij heel vaak switchen van job. Ik denk dat het een mix is van verschillende factoren. Eerst en vooral is het een superboeiende wereld om in te werken. Ik reis zelf heel graag, dus er is gewoon niets leuker, denk ik, om te promoten dan reizen. Dat is gewoon om content voor te maken. Ja, een droom voor elke marketeer, denk ik. Daarnaast heb ik in verschillende teams gezeten binnen Brussels Airlines. En die teams waren allemaal ja, superleuk om mee te werken. Er hangt bij ons gewoon een hele leuke werksfeer. Er zijn al tal van mensen gegaan en weer teruggekomen. Dus ik denk, ja, dat is iets dat ik heel moeilijk kan achterlaten, denk ik. Okay. Ja, en ten derde is mijn job natuurlijk ook heel erg geëvolueerd in die 13 jaar. Ik heb nooit heel lang hetzelfde gedaan.
Nee, maar neem ons misschien eens mee van hoe dat uw job ja. ontwikkeld is over die 13 jaar. Ja. Wat deed je in het begin versus wat doet je nu? Yes. En wat waren de stappen?
Dus ik ben eigenlijk begonnen als webcontent editor, denk ik, dat de officiële titel was. Dus dat was eigenlijk, ik moest ervoor zorgen dat de pagina's op brusselsairlines.com in orde waren. Dat waren zowel pagina's met praktische info, hoe je kan reizen met kinderen, hoeveel bagage je mag meenemen, maar ook de commerciële landingspagina's van de campagnes die marketing op dat moment deed. Daar ben ik eigenlijk in geëvolueerd tot in datzelfde team de coördinator. Dus dat is eigenlijk ja, het coördineren van de verschillende editors. En in die periode zijn we dan met twee collega's begonnen met social media. Gewoon, ja, we deden dat naast ons job omdat we dat leuk vonden en omdat we daar wel een toekomst in zagen. En dan heeft het bedrijf dat ook ingezien dat daar zeker wel een toekomst in zat. En zo is er dan de job van social media manager gekomen, die ik daarna heb gepakt. Dus ja, dat was vooral service en marketing. Maar omdat ik werkte toen in het communicatieteam, omdat dat servicegedeelte toen nog net iets belangrijker was. Mm. Maar daar zat helaas geen budget. Dat budget zat bij marketing. Dus ben ik met mijn job naar marketing verhuisd om daar ja, meer
grotere
budget
dingen te
hebben. Yeah. En dan is er eigenlijk ja, jaar na jaar iets bijgekomen. Er is eerst heel digital marketing bijgekomen. Dus eerst ik alleen social media. Dan is er ja, display en alles wat in de Google DV360 ja. zit. Daarna is er one-to-one marketing en dus de newsletter bijgekomen. En dan als allerlaatste is er ook het brandingstukje bijgekomen.
En wat houdt dat dan in, brandingstukje?
Ja, dat is eigenlijk alles ja, hoe ons merk, het sterker maken van ons merk. Dus alles wat je ziet van ons merk, dat kan gaan van hoe het interieur van het vliegtuig eruit ziet, tot het gevoel dat je krijgt als je onze lounges binnenstapt, tot hoe ons logo eruit ziet. Want dat is een project. En ik ben eigenlijk in een heel tof moment in dat brandingverhaal gestopt, want dat was in onze volle rebranding. Dus dat was heel leuk om dat als allereerste project mee te maken. Ja.
Oké, superleuk.
Ja, ik heb somehow in mijn hoofd altijd wel een beetje het gevoel dat bij die grote bedrijven, dat zo echt aan die vanaf dag één social media afdeling, marketing afdeling, maar dat is dan toch wel fijn om te horen dat ook stapsgewijs eigenlijk groeit met twee mensen die dat gewoon eventjes op Twitter besloten alle berichten te beantwoorden. En dat brengt me misschien bij de vraag, heb je zelf soms het gevoel dat je wel die nieuwe grote digitale zaken echt moet gaan aankaarten met een plan? This is the big thing coming up. Of gaan de meeste zaken toch wel een beetje automatisch? En oefen je daar een beetje een balans tussen mee zijn met de nieuwste technologieën en toch je keuzes te maken aan de hand van beschikbare budgetten en dergelijke?
Ja, vroeger was dat veel moeilijker dan nu. Ik denk, eens dat we gestart zijn en eens dat er beslist werd om er budget voor vrij te maken, vanaf dan is het makkelijker om meer budget vrij te maken. Het was vooral die eerste stap die heel moeilijk was en die ook heel lang heeft geduurd. Maar ik denk nu, ja, ik krijg binnen mijn job heel veel verantwoordelijkheid en dat is ook iets dat ik heel belangrijk vind om te hebben. Ik heb graag impact en dat kan alleen als je veel verantwoordelijkheid kan hebben. Dus wij mogen met ons team wel heel veel zelf beslissen en zien wat werkt er, waar willen we op inzetten. Okay. Nu is de vraag van het moment, wat gaan we met TikTok doen? Ja, heel veel bedrijven zetten er al op in. Wij nog niet, omdat ik gewoon denk dat we met onze doelgroep, die net iets ouder is, die jongere generatie, die zit vooral op TikTok, al is dat wel stilletjes aan het veranderen. Mm-hmm. Maar dat zijn ook net de mensen die niet bereid zijn om net iets meer te betalen. Dus ja, we gaan dat zeker in de gaten houden en we proberen regelmatig dingen uit. Als er iets is dat past op TikTok, want je hebt ook bedrijven die gewoon alles wat ze voor Instagram maken ook op TikTok gooien, maar dat werkt gewoon niet. TikTok heeft echt specifieke content voor hun kanaal nodig. Mm-hmm. Dus we proberen dat waar mogelijk wel te doen, maar we gaan daar zeker niet de focus op leggen.
Oké. Jullie zijn zowel een
Ja, sorry, ik wou er niks op zeggen. Ik was aan het denken, oké, ik vroeg me af, als jullie die denkoefening maken, van TikTok en Instagram bijvoorbeeld, is dat al concreet of nog niet? Want je zegt, dat heeft specifieke content nodig. Naar wat voor type content dan jullie zouden gaan?
Ja, dat is vooral, op TikTok heb je dingen echt, authentieke content. Daar moet je geen branding video gaan lanceren, want dat pakt daar gewoon niet. Dat moet iets zijn dat heel dicht bij die jongere doelgroep aan ligt.
Want jullie hebben toch wel, zo op YouTube Shorts, hebben jullie het ook wel piloten die u meepakken achter de schermen?
Ja.
Over een land vertellen?
Ja, klopt. Dat is iets... authenticiteit is heel belangrijk. Maar ik denk dat je een gezonde mix moet vinden tussen authentieke self-made video's of user-generated content en eigen branding content. Ik denk dat we daar gewoon een goede mix in hebben. En dat we die ook verdelen over de verschillende stappen van de funnel. Die self-made video's, dat is meer iets voor in het begin. Dus echt voor in de awareness te creëren. Ja. Mm-hmm. En als laatste misschien ook nog wat consideration. Maar als het echt gaat over conversies behalen, dan is het gewoon... Als we weten dat jij al 3 keer een vlucht naar Spanje hebt opgezocht, maar nog niet geboekt hebt, dan wil jij gewoon weten, ik kan naar Spanje vliegen voor zoveel euro. Ja. Dan moet daar geen authenticiteit in zitten. Dan moet het gewoon to the point zijn.
Oké.
Is het altijd zo dat bij alle campagnes dat jullie doen, ik veronderstel misschien van wel, dat die data daarachter heel hard naar voren moet gebracht worden?
Ja, zeker. Ja, dat is zeker in digital marketing superbelangrijk. Ook in offline marketing doen wij vaak aan research om te zien van welke impact hebben onze campagnes gehad. Want daar is het net iets moeilijker. Je kan niet ergens online aflezen hoeveel mensen jouw tv-spotje hebben gezien of jouw buskotjes reclame. In digital is dat net iets makkelijker. Dus wij zijn wel heel veel met data bezig, ja.
En je hebt het nu ook over het deeltje offline marketing en online. Ja, het is nogal... Vliegen zelf is een heel offline gebeuren, maar we zijn toch wel aan het evolueren dat iedereen dat nu wel gewoon online boekt en daarvoor niet meer speciaal naar de reiskantoortjes wandelen om daar een ticket te boeken. Hoe doen jullie dan eigenlijk die beide werelden van dat offline en dat online te gaan combineren met elkaar?
Ja, dat is voor ons een hele belangrijke om die customer journey echt door te trekken, om de mensen datzelfde goede gevoel te geven, van dat ze online boeken totdat ze offline aan boord stappen. En daar kunnen wij gelukkig rekenen op hele goede frontliners. Dus de collega's die op de luchthaven werken, die eigenlijk het eerste aanspreekpunt zijn als de passagiers aankomen, die hun bagage inchecken, die hun laten boarden. En dan natuurlijk ook de crew aan boord van de vluchten. Wij zien in onze NPS-resultaten jaar na jaar dat die supergoed scoren. Dus daar zijn wij enorm
mee.
NPS is eigenlijk een tevredenheidsenquête na je vlucht. Dus zodat wij kunnen zien van wat appreciëren de mensen, wat kan er beter. Dus dat is voor ons ook, dat is ook een beetje data van het offline gebeuren. Ja, hoe dat.
En wat appreciëren de mensen? Wat maakt een Brussels Airlines vlucht een Brussels Airlines vlucht?
Wel, de crew, de mensen, het menselijke aspect, het feit dat je je thuis voelt bij ons aan boord. En dat is voor ons ook een hele belangrijke, want onze tagline is You're in good company. En dat proberen we ook echt wel neer te zetten met onze mensen.
Resulteert dat dan ook in een offline klantenservice, of customer service, dat je aanbiedt als er problemen zijn online? En dat dat misschien ook nog een grote uitdaging is vandaag, is dat we zijn allemaal gewoon om alles online te bestellen, maar op het moment dat er iets fout loopt, is het vaak moeilijker om dan terug heel menselijk contact te hebben. Hoe zit dat bij jullie? Of pakken jullie dat aan bij Brussels Airlines?
Ja, in normale omstandigheden hebben wij een servicecenter ter beschikking en kan je kiezen, wil ik bellen, wil ik, als ik op de luchthaven ben, naar de service desk, of wil ik via Facebook of Twitter een berichtje sturen. Dat is iedereen, wij geven de vrije keuze, je kan geholpen worden hoe jij wil. Natuurlijk in momenten dat echt iedereen tegelijk u nodig heeft, dan als er een vlucht van 180 mensen geannuleerd wordt, je kan nooit 180 agents daar klaar hebben zitten op de luchthaven om die allemaal te herboeken. Dus daar zijn we ook wel heel hard op aan het inzetten om dat ook digitaal te kunnen laten verlopen. We hebben zeer onlangs onze nieuwe chatbot gelanceerd. Die kan vandaag vooral nog de praktische zaken, zoals hoeveel bagage mag ik meenemen, wat is mijn vluchtstatus. Maar heel binnenkort gaat die ook jou kunnen helpen met jouw vlucht zelf te herboeken, zodat je eigenlijk in een paar klikken geholpen bent en zodat je niet op de luchthaven in die rij moet gaan staan met alle andere passagiers. Dus allee, dat is voor ons wel een hele belangrijke naar customer service toe, dat we dat vooral kunnen automatiseren en dat we die self-service naar een hoger niveau kunnen tillen.
Is dat dan misschien ook de grootste uitdaging als het aankomt op die klantenexperience? Als er iets misloopt met een vlucht, dat jullie het moeten oppakken?
Ja.
Ja, met jullie branding en de normen en waarden die jullie kaart willen uitstralen, maar het misschien niet altijd lukt om daar toch aan te voldoen?
Nee, inderdaad. Ja, dat is sowieso de grootste uitdaging, omdat... Ja, als het misgaat om ons brand te blijven...
Hoog te houden en te beschermen.
Inderdaad, ja, klopt. Die manier maar daar zetten we ook heel hard op in. We hebben bijvoorbeeld na de aanslagen in Zaventem, zoveel jaren terug, was een beetje hetzelfde. Ja, duizenden, als het geen tienduizenden mensen waren, wouden ons tegelijkertijd bereiken. En dan zijn wij gewoon allemaal met meer dan 100 collega's van verschillende departementen in één ruimte gaan zitten, in onze lobby. En hebben wij allemaal de mensen via Facebook en Twitter verder geholpen, voor zover dat we konden. En dat toont ook dat bij ons gewoon een sfeer hangt waarin iedereen elkaar wil helpen. En dat is gewoon heel leuk om met zo'n collega samen te werken.
Ja, absoluut. Maar dat is, dat moet een heel heftig moment geweest zijn om daar...
Ja, zeker. Ja, dat was een hele grote uitdaging, omdat we ook niet wisten, net zoals bij corona.
Want jullie zitten daar dichtbij of niet per se?
De collega's die op de luchthaven werken, die zaten er middenin. Wij zitten pakt 500 meter verder. Dus we hebben er zelf niets van gemerkt op kantoor. Maar de impact op ons bedrijf was natuurlijk wel heel erg groot.
Ja, natuurlijk, inderdaad. En jullie zeggen van oké, we gaan dan met iedereen samen dat oplossen op zo'n moment. En achteraf, want er is iets gebeurd dat ongelinkt is aan jullie verantwoordelijkheid uiteraard, maar toch draagt je een stuk verantwoordelijkheid voor de oplossing. Hoe pak je dat dan als merk aan?
Ja, het is vooral een kwestie van heel snel te schakelen op dat moment, want die 100 mensen hadden nog nooit, sommige collega's hadden nog nooit Facebook of Twitter van dichtbij gezien, wisten niet dat daar social media service. Dus dan moet je heel snel kunnen schakelen. En we hadden gelukkig ook de juiste partners op dat moment die daar ons ook in hebben geholpen. En dan is het vooral een zaak van, we hadden heel weinig info op dat moment. Dus,
jullie ook.
Ja, dus het was vooral, heel zeker de eerste dagen, begrip vragen. En gelukkig, in zo'n momenten snappen de mensen wel dat wij het ook even niet wisten, dat er ook iets was gebeurd dat niemand had kunnen voorzien. Maar van zodra dat die info dan wel beschikbaar is, dan is het een zaak van die zo rap mogelijk te verspreiden naar iedereen. En iedereen, één voor één te helpen. En ik denk, alleen mensen hebben dat ook echt wel geapprecieerd in die momenten.
Die openheid en eerlijkheid is ook gewoon heel belangrijk, hè, bij het uitbouwen van van een brand en van uw brand misschien ook zelfs te beschermen.
Ja, inderdaad, dat is een van de eerste dingen die wij zeggen als er bijvoorbeeld nieuwe mensen op onze social media service komen werken. Als je een vraag krijgt en je weet het antwoord niet, zeg dan dat je het antwoord niet weet, maar zeg dat je het wel gaat nakijken en dat je zo snel mogelijk met een antwoord terugkomt. Het heeft geen zin om iets te gaan verzinnen om toch maar een antwoord te geven. Wees gewoon eerlijk en dat appreciëren de mensen het meest.
Nee, inderdaad. Je haalde het rest al aan, van bij ons is dat menselijke aspect, zoals je nu ook net zei, heel belangrijk. Zowel binnen ons team als naar onze mensen toe. Dat is de reden dat jullie zijn gestopt met het zo goedkoop mogelijk maken van jullie vlucht. Omdat jullie zeggen, we zijn toch wel aan het uitbouwen van service we staan voor bepaalde dingen. Voor mij hangt dat een beetje samen met het uitbouwen van een love brand. Je hebt ook de Belgische trots die je een beetje meedraagt. Is dat iets waar jullie bewust aan bouwen, het maken van een love brand? Of is dat iets dat zo wat per ongeluk gebeurt?
Ja, ik denk dat iedere marketeer dat wel als ultieme droom heeft om zijn of haar merk als een love brand te zien uitgroeien. Wij zijn daar niet bewust mee bezig. Ik denk dat we daar zeker ook als marketing wel een steentje aan kunnen bijdragen. Maar een love brand word je denk ik niet door wat je zegt, maar door wat je doet. Mm-hmm. In je, mm-hmm. ja, tijdens de vluchten, ja. tijdens het boeken. En dat zien we ook. We hadden onlangs bijvoorbeeld een meisje dat geslaagd was voor haar eindexamens. En de crew had dat aan boord, terwijl dat ze aan boorden waren, opgevangen. Dat meisje dolgelukkig was, dat ze net voor de vlucht geslaagd was op haar eindexamens. En de crew heeft dan een beetje later tijdens de service een glaasje champagne aangeboden en op een servietje geschreven, proficiat, je bent geslaagd. Dat zijn super kleine dingen, maar de papa van dat meisje heeft dat dan op LinkedIn gedeeld en dat heeft ondertussen al meer dan 17.000 likes. Dus dat zijn de dingen, dat zijn dingen wat mensen doen met een love brand. Ze communiceren daarover, ze delen die ervaringen met hun medemensen, met hun vrienden, mm-hmm. met hun familie. Mm-hmm. Dat is zoveel meer waard en dat is zoiets simpels dan dat wij een hele mooie campagne uitwerken. Mm-hmm. Dit is echt,
Je zegt van, dat gebeurt door een opeenvolging van kleine dingen te doen. Anderzijds is marketing daar wel echt een ondersteunende factor rond. Los van Brussels Airlines per se, maar ook als je kijkt naar merken dat voor u love brands zijn, wat zijn daar belangrijke zaken rond om een love brand te worden, denk je?
Ik denk dat het vooral belangrijk is om wat je uitdraagt of wat je vertelt in marketing, dat ook gewoon plaatsvindt mm-hmm. als je dat product koopt. Want love brands worden, zoals ik zei, vooral gebouwd door mensen die positieve ervaringen delen. En dat heeft zowel een invloed op uw klanten, want die zien van, die geloven dat veel harder van iemand anders dan dat wij zelf als brand gaan zeggen, bij ons ben je in good company. Als ze dat zien door van die kleine dingen bij anderen, komt dat gewoon veel sterker over.
Ja, en is het ook niet een klein beetje overdeliveren op de promise?
Ja, misschien, maar ik denk dat je daar ook niet in mag doorslaan. Ik denk dat ook niet altijd mogelijk is. Je wilt je promise wel zo goed mogelijk neerzetten. Ik denk dat dat een hele uitdaging is om die vaak gewoon uit te dragen, ook in het echt. Maar zeker op momenten dat er kan geoverdeliverd worden.
Ja. Het voorbeeld van het glasje champagne in het...
Ja, inderdaad. En dat heeft niet alleen een invloed op je klanten, maar ook op je medewerkers. We zien ook die LinkedIn-post. Er zijn zeker 10 of 15 collega's die mij zijn komen zeggen, Claudia, heb je dat gezien op LinkedIn? Dan maakt je ook trots om voor zo'n merk te werken. En dat helpt zeker ook als wij vacatures hebben openstaan. Ik heb er de afgelopen jaren wel wat nieuwe mensen in het team kunnen aantrekken. En dan zien wij ook dat de instroom van kandidaten heel groot is.
Ja.
En dat maakt u natuurlijk des te trotser om voor zo'n bedrijf te werken.
Ja, en ik wil er nog iets op doorvragen, want je zegt er juist van, het is moeilijk om die promise, dat te deliveren, dat effectief uit te dragen. Bij jullie, you're in good company, het gaat over de mensen op de vlucht die er zijn, dus de stewards en de stewardessen en de piloot. Hebben jullie daar een soort briefing van wat hoe er zich gedragen moet worden, of hoe dat er moet... Uiteraard, kledij en zo, dat spreekt voor zich. Ja. Maar hoe dat ze die slogan kunnen uitdragen?
Ja, die krijgen sowieso een heel intensieve training voordat ze beginnen, waar Brussels Airlines voor staat. Natuurlijk, wij zeggen niet op voorhand, als je zoiets hoort, maak een servietje. Maar dat is iets wat echt iedereen zelf mag invullen. En dat doet onze crew en ook de mensen op de luchthaven zelf. Die doen dat gewoon keigoed. En dat zit zeker in hun opleiding, waar wij als brand voor staan. Maar dan laten wij wel de vrijheid. Ik denk dat je zo het beste bereikt door de mensen de vrijheid te laten om dat in te vullen. Want dat is ook voor iedereen anders. Ja. Mm-hmm.
En als we nu eens eventjes vanuit een helikopterview gaan bekijken en zeggen, we hebben zoveel procent komt van onze grote marketingcampagnes, want jullie doen wel redelijk wat campagnes met heel veel toffe mensen ook hier in België. In vergelijking met al die kleine zaken die zich opstapelen, als je dat zo'n beetje in percentages zou moeten verdelen, is het dan zo 50-50? Of denk je zo, toch 80 van de grote campagnes en het is maar een 10% of 20% dat van die kleine zaken komt, maar dat wel een bijdrage levert?
Ja, ik denk dat de... het mediabudget, het productiebudget, dat is in de campagnes veel groter dan in die kleine dingen die we soms ja, enkel maar moeten pushen of die zich vaak ook zelf uit zichzelf pushen. Zoals dat bericht op LinkedIn, dat verspreidt zich gewoon zelf. Dus ik denk dat zeker wel onze focus binnen marketing ligt op dat grote stukje. En dat die kleine dingen erbij komen om ja, het merk echt te versterken. Dat is zo'n beetje wat jij zei. Je moet zelf je merk neerzetten en dan komen al die kleine dingen er bovenop om dat ja, gewoon nog sterker te maken.
Het doet mij eigenlijk terugdenken, hè, vandaar ook de vraag een beetje. Het doet me terugdenken aan wat ze hier bij AFAstof zijn doen. Heel veel mensen hier krijgen eigenlijk een budget per klant om die volledig op zijn eigen manier te verwennen, te bedanken, zaken mee te doen. Daar ligt niet vast wat ze daarvoor zouden moeten doen. Hè. Als bijvoorbeeld een klant tekent of iemand komt binnen wat de ervaring is, die krijgen daar gewoon een budget voor en die kiezen zelf, oké, hoe ga ik dat budget gaan spenderen om mijn klant eigenlijk te verwennen of in de watten te gaan leggen.
Ja.
Ik vond dat een mooie manier om toch vrijheid te geven en een soort van budget ook te geven aan het uitbouwen van een love brand. Maar die keuze wel heel vrij te houden aan iedereen. Ligt wel een beetje anders bij de luchthaven. Maar...
Ja, nee, maar ik denk dat die vrijheid super belangrijk is. Hoe meer vrijheid je mensen geeft, daar zal eens iemand misbruik van maken. Maar dat moet je erbij nemen. Ja. Daar gaan zoveel mensen wel goede dingen mee doen. Dus ja, die kans moet je gewoon pakken.
Ja. We hadden het net al eventjes aangehaald, hè? Maar jullie werken ook heel vaak samen met Belgische trots. Jullie hebben al jaren de Tomorrowland chartervluchten die dat jullie doen, ook die van de Red Devils en de Red Flames. En last but not least, jullie hebben ook een nieuwe veiligheidsvideo, die is opgenomen door Hooverphonic.
Ja, klopt.
Vanwaar die keuzes? Wat is daar de strategie achter om dat te doen?
Ja, ons merk is eigenlijk opgebouwd achter de schermen op 5 pijlers. En een van die 5 pijlers is Belgitude. En dat wil eigenlijk zeggen dat wij enerzijds Belgen, ja, we willen dat die zich thuis voelen als ze aan boord komen. Maar anderzijds willen we ook aan de buitenlanders tonen wat ons kleine landje toch allemaal wel niet kan. Want ik denk dat wij daar als Belgen vaak niet trots genoeg op zijn. Ja. We hebben echt wel heel veel talent binnen België. En dat doen wij door heel kleine dingen. Bijvoorbeeld, onze crew zal altijd Nederlands, Frans en Engels spreken, zodat je altijd in je eigen taal naar hun kan gaan om je vragen te stellen. Maar anderzijds, door ook met die grotere merken samen te werken, zoals een Tomorrowland, zoals een Rode Duivels, zoals een Kuifje, waar we ook een toestel van hebben. De Smurfen. Ja, klopt. Maar we trekken dat ook heel hard door in kleinere dingen. Je kan bij ons bijvoorbeeld als goede Belg frietjes aan boord eten. Wij hebben in de lounge...
Ja. Amai. Okay.
Wij hebben in onze lounge een chocoladecorner van Neuhaus. Dus in onze... We hebben net een nieuwe lounge geopend of een lounge hernieuwd op Brussels Airport. Daar zijn de meubels bijvoorbeeld van een Belgische Ethnicraft. Dus wij proberen echt wel waar we kunnen met Belgische partners samen te werken en echt dat Belgische gevoel te versterken.
En hoe belangrijk zijn die samenwerkingen voor het uitbouwen van jullie brand?
Ja, heel belangrijk. Ik denk, we hebben ook binnen marketing een specifiek partnership team dat volop 100% aan die partnerships werkt. En het is vooral voor ons belangrijk om daar ook zoveel mogelijk uit te halen. Een partnership met Tomorrowland bijvoorbeeld, daar zit zoveel achter. In eerste plaats, wat de core van het partnership is, is dat wij heel de wereld naar Tomorrowland vliegen. Maar wij halen daar veel meer uit door daar nog van alles rond te doen, marketing-wise. Dus wij vliegen die mensen naar België. Wij vliegen die niet gewoon in een saai vliegtuig naar hier, maar wij bouwen een feestje in de wolken met een live DJ aan boord. Dus die mensen zitten al helemaal in de sfeer. Wij zorgen er op Tomorrowland ook voor. We hebben daar ieder jaar ons reuzenrad. Dat je ook op Tomorrowland de lucht in kan gaan en een heel mooi view over het hele terrein kan hebben. Dus wij proberen dat echt wel in 360 graden uit te bouwen, om daar echt zoveel mogelijk uit te halen.
En hoe kunnen jullie daar dan zo goed mogelijk op inzetten dat de conversies groot genoeg zijn die dat jullie uit zo'n samenwerkingen halen? Want we zeiden het daarnet ook, die data is wel belangrijk dat dat vanuit een campagne moet komen.
Ja, wel, dus conversies is voor ons in dat partnership niet per se het hoofddoel. Wij hebben natuurlijk heel veel vluchten die wij verkopen, maar dat gebeurt al voor Tomorrowland. ons doel met het partnership met Tomorrowland. Tomorrowland is echt om ja, onze Belgische trots te tonen, om echt dat Belgische gevoel te creëren en om te tonen dat wij ervoor zorgen dat er zoveel verschillende nationaliteiten op Tomorrowland samen kunnen zijn.
Ja. Dat is nu... Oh, sorry.
Ik heb er nog een kleine bijvraag bij. Is er een soort van onderscheid die dat jullie echt maken in zoveel campagnes doen voor het algemene brand van Brussels Airlines? Dat zijn campagnes die dat echt moeten zorgen voor conversies. En dat zijn hebben jullie zo verschillende type campagnes dat zo vastgelegd worden op voorhand? Of misschien aan de hand van budgetten?
Ja, dus wij bepalen ieder jaar... wij zijn nu volop bezig met het plan voor 2024. Ja. Dus daarin wordt gekeken van, wanneer moeten wij... op conversie mikken, wanneer hebben we tijd om aan brandcampaigns te doen, wat zijn de topics volgend jaar. Dus dat is een gezonde mix van brandcampaigns.
Is dat een ratio dat daarin zit?
50-50, denk ik.
50-50? Ja. Ah, dat is wel interessant. Omdat als je het zou toepassen voor kleinere bedrijven, om na te gaan denken, hoeveel ga je gaan investeren in het algemeen uitbouwen van je brand en brand awareness? En wat ga je dan gaan spenderen om effectief conversies te gaan...
Ik denk dat het heel belangrijk is, heel veel bedrijven met een kleiner budget, die zetten alleen in op die conversies. Maar dat lukt niet altijd als je nog geen awareness hebt kunnen creëren. Dus ik denk dat het wel belangrijk is om die split altijd te maken, om mensen eerst... te laten kennismaken met wie je bent en dan kan je ze pas
dat doen jullie wel op een heel toffe manier, hè? Er met die Belgische trots samen te werken.
Ja, zeker.
En is dat een manier? Want dat vind ik wel interessant. Ze zegt, kleinere bedrijven focussen zich vooral op die conversie, maar die brand awareness wordt soms wat vergeten of er wordt niet genoeg op ingezet. Jullie specialere vluchten, de Smurfen of Tomorrowland is nu een heel specifiek, omdat het naar een locatie is.
Ja.
De Smurfen is misschien wat... Of Tintin is... of Kuifjes, sorry. Zijn iets conceptueler of zo? Of zie ik dat verkeerd?
Ja, nee, ik denk dat we gewoon een mix van verschillende initiatieven hebben die allemaal bijdragen tot dat Belgische gevoel.
En zetten jullie nog... Wat zijn andere campagnes? Of op welke manier creëren jullie die awareness buiten die wraps van die vliegtuigen?
Wij hebben sowieso onze brandcampaigns. Na onze rebranding is er een hele grote geweest om te tonen dat we terug waren. Die rebranding die was eigenlijk al in 2019 gestart. Dan is corona natuurlijk gekomen. Dus enerzijds heeft dat voor wat vertraging gezorgd, maar anderzijds heeft dat er ook voor gezorgd dat wij in die periode net iets meer tijd hadden om aan die rebranding te werken, omdat de algemene marketing toen even plat lag. Ja. Dus toen hebben wij wel een heel grote brandcampaign gedaan om te tonen dat we terug waren, hoe we terug waren en waar we in de toekomst voor willen gaan staan.
Want daar willen we het ook over hebben, over die coronaperiode. Dat was voor heel de sector, heel de reissector, een heel zware periode, denk ik. Voor jullie zal dat zeker niet anders geweest zijn. Daarnaast zijn jullie heel publiekelijk in het nieuws gekomen met financiële moeilijkheden en wat dat daar de oplossing al dan niet voor ging zijn. Hoe kom je terug van zoiets? Van zo'n heftige periode die enerzijds door externe factoren beïnvloed wordt, die dan heel persoonlijk wordt door een bijna faillissement dat aankomt, dat heel publiekelijk over gedebatteerd wordt.
Waar iedereen ook een beetje een persoonlijke mening over had, hè?
Ja.
Grote economen schreven er ook wel heel veel over, hè?
Ja, inderdaad. Ik denk, dat was sowieso een super moeilijke periode. Ook omdat het zo... onvoorspelbaar was. In maart 2022 dachten wij nog, 3 weken niet vliegen en daarna zal het wel weer terug in orde zijn. Ja. Dus wij hebben toen heel veel gewerkt op campagnes om terug te komen, die, ik denk, 99% van de tijd terug in de vuilbak moeten gooien, omdat de omstandigheden weer veranderd waren. Mm-hmm. Dan waren weer opeens alle landen rood, dan bestonden er geen kleurtjes meer. De omstandigheden zijn in die, 2 jaar, laten we zeggen, zo vaak veranderd. Dat was heel frustrerend om in dat moment aan marketing te doen. Maar gelukkig hadden wij wel als zijproject, dat toen een hoofdproject is geworden, die rebranding, wat natuurlijk wel in die periode een heel leuk topic was om aan te werken, om er ook voor te zorgen dat als we terugkwamen, dat we sterker dan ooit terugkwamen, en dat is ook vrij goed gelukt, denk ik.
Want kun je ons daar een beetje concreet doornemen? Wat stappen? Corona gebeurt, Daarnaast wordt er heel publiekelijk over Brussels Airlines gesproken, niet altijd heel positief. Heb je dan een soort crisisvergadering gehad van oké, we moeten hieruit komen en we moeten blijven gaan, want we moeten enerzijds je interne mensen blijven motiveren, want ja, het is natuurlijk je bedrijf wat door het slechts misschien wat overdreven, maar toch wel heel publiekelijk negatief wordt. Ja, dat, ik heb me voorgesteld dat je iets doet aan de team spirit. Anderzijds, ja, moet je ook natuurlijk naar buiten komen, want er is nog een business te runnen, hopelijk na heel het verhaal. Hebben jullie een soort stappenplan gehad of een soort plan van aanpak gemaakt?
Ja, zeker. Ik denk, net voor corona hadden wij door de financiële problemen ook een hele herstructurering achter de rug. Dus ons marketingteam was opeens een pak kleiner dan ervoor. In dat opzicht was dat misschien... ja, iets positief op dat moment, omdat degenen die waren overgebleven er echt wel keihard voor wouden gaan, omdat wij ook blij waren dat we bij degenen waren die nog waren overgebleven. Dus er was wel een mega drive binnen ons team om er terug bovenop te komen. En dat is ook weer, dat is ook weer een van de redenen waarom ik daar graag werk, dat iedereen er gewoon 200% voor gaat. Maar we hebben zeker, zoals ik zei, we hebben heel veel stappenplannen gehad, maar er is heel veel van in de vuilbak beland. Omdat het zo een onvoorspelbare periode was.
En los van corona, puur het andere, daar heb je dan iets meer in controle. Dat is jullie eigen proces daarin geweest. Hoe bent je daarvan teruggekomen?
Ja, ik denk dat ook gewoon even moeilijk was in het begin. Want ik denk dat ons team op een zeker moment meer dan gehalveerd is. Ja. Dus dat is even alles heruitvinden en zien wie wat doet, wat je kan optimaliseren. In dat opzicht is dat ook wel goed, denk ik, dat je daar eens helemaal van scratch terug moet over beginnen nadenken. Van als we binnenkort opnieuw een team gaan kunnen uitbouwen. Wat zijn dan de belangrijkste pijlers? Wat doen we vandaag dat er beter kan? Ja. Op zich is dat is jammer dat die oefening er moet komen, maar op zich is dat ook wel goed dat je daar eens echt diep over kan nadenken.
Ja.
En om even verder te gaan op crisistijden en zaken die misschien niet helemaal top lopen, konden we het niet echt laten liggen om een vraag te stellen over Sabina. Niet enkel... jullie zijn de opvolgers van een heel groot bedrijf ooit geweest. Een van de grootste bedrijven ook en een van de grootste heartbreaks hier in België is het faillissement van Sabina. Dat is ondertussen wel al 20 jaar geleden. Jullie zijn met Brussels Airlines... uiteraard hebben jullie daar niet echt iets mee te maken, maar jullie zijn daar wel volledig daar terug uitgekomen met een heel nieuw brand, een heel nieuw bedrijf. Heb jij nog iets meegekregen van die rebranding van Brussels Airlines na die crisistijden bij Sabina?
Ja, het was een ander bedrijf, dus het is eerder uit de assen dat jullie, dat jullie daaruit nieuwe grond hebben gevonden.
Ja, nee, ik denk dat ik zelf te jong ben om daar heel veel van te weten. Er zijn binnen Brussels Airlines zeker nog wel collega's die ooit nog voor Sabina hebben gewerkt. Dat toont ook aan dat ik niet de enige ben die daar al zo lang zit. Dat
er zitten mensen nog langer bij Brussels Airlines.
Inderdaad. Maar op zich, ons marketingteam is ook een heel jong team. In mijn team ben ik de oudste. En ik consider mezelf nog altijd als jong. Wij hebben daar in principe... Wij weten dat vroeger in andere tijden een heel tof merk is geweest. Zeker in de goede tijden. Er zijn zeker ook slechte tijden geweest, natuurlijk.
Tuurlijk.
Maar daar hebben wij op zich als team niet heel veel meer van meegekregen. En wij kijken ook gewoon liever naar de toekomst dan naar het verleden.
Absoluut, ook helemaal te begrijpen, hè?
Ja, absoluut. En dat is het mooie, denk ik, aan de landelijke luchtvaartmaatschappij te zijn, is dan het... dat is een Belgische trots, dat was Sabena en dat probeert Brussels Airlines nu zeker ook uit te zenden. En daar slagen jullie heel mooi in. Wat ook maakt dat vergeleken wordt, denk ik, soms.
Ja, zeker. En wij, zeker als het misgaat bij ons, zien wij dat heel vaak terugkomen van klanten. Maar dat is iets waar we mee moeten leven.
Ja,
wij proberen het zo goed mogelijk te doen als Brussels Airlines, met onze eigen sterktes en ook zwaktes.
Ja. Nee, superboeiend. We hebben het al heel hard gehad over alle aspecten van jullie digitale marketing van Brussels Airlines. Het is een bedrijf natuurlijk met veel resources. We hebben het ook al gehad van, ja, kleinere bedrijven spenderen soms minder tijd aan die awareness. Maar zijn er nog andere zaken volgens jou die kleine bedrijven, als je daar rondom ziet of als je zelf scrolt op het World Wide Web of op een van de social media kanalen, dat je denkt van, ah, als digitale marketeer zou ik dat aan bedrijven nog wel willen meegeven die misschien niet, ik weet niet hoe groot een marketingbudget hebben, om wel bepaalde stappen te nemen of om bepaalde opportuniteiten niet te laten liggen?
Ja, ik denk dat het soms als kleiner bedrijf net makkelijker is om aan digital marketing te doen, omdat je een kleinere basis hebt om van te vertrekken en je ook veel meer controle hebt over de verschillende facetten. Mm-hmm. Als wij een campagne willen doen, ja, dan zijn daar verschillende departementen bij betrokken. Dat vraagt heel veel coördinatie, terwijl je, ik zie dat als ik freelance voor kleinere bedrijven, ja, heb je veel meer zelf onder controle. Yeah. Ik denk, wat ik heel vaak zie, is ja, dat er wel aandacht wordt besteed aan de content van de campagnes, maar dat er dan vergeten wordt dat er ook nog een landingspagina achter zit die voor mij minstens zo belangrijk is als de content binnen je campagnes. En om ook daar, ja, als je de juiste tracking hebt, dat is ook een hele belangrijke, om die te hebben in eerste instantie, ja, maar om daar ook naar de juiste cijfers te kijken. Voor een landingspagina bijvoorbeeld moet je niet alleen kijken naar de kliks, maar ook naar de bounce rate. Dus welke mensen gaan onmiddellijk terug weg van die landingspagina. Hoeveel tijd hebben ze gespendeerd op je website? Mm-hmm, yeah. Dat toont de kwaliteit van je campagne en van je landingspagina.
Oké, okay, misschien voor de mensen, want wij zijn zelf redelijk veel bezig met marketing, maar voor de mensen die luisteren, die daar misschien nieuw in zijn, en voor dit, leg het eens uit het proces van landingspagina's en een digitale campagne, want ja, wij landingspagina's, ik ga daar heel goed op. maar voor de mensen die luisteren.
Ja, dus je hebt je campagne, dus je ziet een reclame voorbij komen op Facebook bijvoorbeeld van Brussels Airlines en een vlucht naar Alicante. Als je dan klikt op die advertentie, kom je terecht op brusselsairlines.com en die pagina waar je op terechtkomt, dat is wat wij de landingspagina noemen. En daar is het eigenlijk gewoon belangrijk op dat dat een aanvulling is op wat je net gezien hebt. Dus dat dat meer info geeft over die vlucht naar Alicante en dat dat gewoon is wat je wil lezen als je geklikt hebt op die advertentie.
Zijn er zaken die op een landingspagina zeker belangrijk zijn of wat zijn de soort van key elementen die moeten terugkomen onafhankelijk van uw business?
Ik denk dat sowieso herkenbaarheid tussen de advertentie en de landingspagina belangrijk is, dat je voelt van oké, ik heb op iets geklikt en ik zit nu op het vervolg. Ik ga er nu meer info van zien, nog voordat je iets gelezen hebt. Dus dat is een hele belangrijke. Ja, en voldoende call to actions. Als je iets, ja, als je iets wil verkopen of je wil een lead hebben, wat je conversie ook kan zijn, dat die gewoon heel duidelijk naar voren komt en dat je je focust op wat echt belangrijk is voor de klant. Want dat is niet altijd hetzelfde wat belangrijk is voor jou en wat belangrijk is voor de klant.
En hoe doen jullie die denkoefening, wat het er belangrijk is voor de klant?
Ja, dat is vooral ook weer heel data-gedreven. Wij kijken van, waar klikken de mensen op? Op welke pagina blijven ze langer? Op welke pagina gaan ze meteen weg? Mm-hmm. En zo is dat eigenlijk een continue optimalisatie. Wij doen ook heel veel aan A-B-testing. Dus twee landingspagina's bijvoorbeeld naast elkaar leggen. Zien, wat werkt er het beste?
Is dat iets dat je zou aanraden, ook aan kleinere bedrijven, om die A-B-testing altijd te doen?
Ja, zeker. Je zou er soms echt van verbaasd zijn wat een andere kleur call-to-action-button kan doen. En dat is iets, daar heb je echt geen miljoenen budget voor nodig om die knop van blauw naar rood te veranderen. Dat kan iedereen. En ja, je moet gewoon heel veel proberen. Dat kost vaak echt niet zoveel moeite, maar de verschillen kunnen wel heel groot zijn.
Okay. We hebben ooit eens gelezen ergens, denk ik, dat oranje buttons het beste werken.
Oei.
Is dat bij jullie ook zo of nee?
Ja, dat past nu echt niet in ons werk, oranje.
Jullie kiezen dan misschien voor rood in plaats van blauw.
Dat zal, bij ons zijn het heel vaak rode buttons, omdat we gemerkt hebben dat dat beter past. Beter werkt dan blauw. Maar oranje, het zou zeker kunnen, maar...
Ja, en wat zijn zo... Ja, sorry, maar de landingspagina geek mij komt niet. ik ga mij gewoon laten gaan, jongens. Wat zijn nog zo zaken dat je hebt gemerkt van, daar hebben we A-B-testing gedaan, en daar ben ik echt zo versteld van, amai, dat is een kleine aanpassing om te testen, maar er zijn wel grote verschillen in.
Ja, een misschien niet direct op de landingspagina, maar dat kan daar zeker ook op toegepast worden, is, we zijn nu testen aan het doen om verschillende USP's in onze banners te tonen. Dus vroeger hadden we een retargeting banner, dus dat wil zeggen, als je alles een vlucht van Brussel naar Zakynthos hebt opgezocht, dan krijg je daarna een retargeting banner met Brussel naar Zakynthos vanaf zoveel euro. Ja. Dus we zijn nu testen aan het doen om daar verschillende USP's aan toe te voegen. En één test die daar heel goed is uitgekomen, is bijvoorbeeld dat we erbij zetten 8 kilogram handbagage inbegrepen. Want dat is ook iets wat je bij een low-cost maatschappij niet hebt, dus dat is ook iets waar wij ermee uitspringen. En daar zien we dat dat echt die banner, maar dat mini-tekstje opstaat en een heel klein bagage-icoontje, dat dat gewoon stukken beter werkt dan een banner waar dat niet op staat.
Maar het gaat echt wel over hele kleine zaken, ja, en hele kleine veranderingen, ja, die dat zo bepalen.
Ja, inderdaad.
Of dat mensen doorklikken, ja, of niet, zeg maar.
Ja. Ja, en die retargeting, maar ja, hallo, die retargeting liever, in het algemeen, werkt dat heel goed bij jullie? Is dat iets dat je ziet van, amai, mensen moeten wel herinnerd worden aan zaken?
Ja, dat zien wij, onze retargeting. Ik denk dat die het beste werkt als je die 6, 7, 8 keer hebt gezien. Voor sommige mensen lijkt dat heel veel, maar ja, als je op Facebook bent aan het scrollen, je ziet dat ook niet. Allee, je ziet dat wel voorbij komen, maar dat komt niet 8 keer binnen. Dus dat werkt heel goed, maar we hebben wel zeker een zekere frequentie nodig. Ja. Een aantal keer dat dat voorbij moet komen, voordat dat echt binnendringt.
Dat is ook zo'n cijfer, hè? Dat mensen iets 7 keer moeten zien voorbij komen, voordat ze klikken. Dat is zo'n cijfer dat ik in mijn gedachten heb.
Ja, ik denk tussen de 7 en de 8, en afhankelijk wel van je product, maar inderdaad, ja, dat het gemiddelde.
Terwijl het gemiddelde is van hoeveel keer te zien passeren voordat mensen klikken.
Ja.
En als ze, allee, dan moeten ze eigenlijk nog een paar keer klikken voordat ze beslissen.
Ja, inderdaad, dat proces is. Wij doen, dus wij hebben het heel jaar door onze Always On campagne. En daar zit zowel prospecting in, dus dat is mensen die al, ja, in Google noemt dat in-market zijn, dus mensen die al hebben aangegeven op welke wijze dan ook dat ze op zoek zijn naar een reis, die targeten we met een meer, ja, algemenere boodschap, zodat, ja, er een zaadje wordt geplant van, ah ja, Brussels Airlines is wel een optie als ik effectief, ja, ga boeken. En dan hebben wij de retargeting die daarna nog volgt als je effectief een bepaalde vlucht op onze website hebt opgezocht. Dus ja, van het moment dat je in die prospectingfase zit totdat je geretarget wordt, ja, komen wij wel een aantal keer voorbij in jouw feed of als je het, ja, online de krant bent aan het lezen.
Okay.
En dat is zeker wel een belangrijke, dat je verschillende keren te zien bent.
Super interessant.
Ja, en na aankoop? Want dat zie ik soms, ik weet niet of dat zit bij u, Nadia, maar ik heb dat soms, dan krijg ik, word ik heel zenuwachtig van.
Ah ja, dat je dan zo'n goedkopere prijs voorgesteld krijgt.
Ja, maar je bent al op vakantie geweest, bijvoorbeeld, ik zeg nu maar iets, naar Spanje. En dan krijg je zo de week daarna, wil je naar Spanje? Nee, hè, ik ben net geweest. Ik heb via jullie site geboekt, niet bij Brussels Airlines per se, maar ik heb dat wel al voor gehad. Ja. Hoe gaan jullie daarmee om? Ja, ze zijn dan klant geweest, ze hebben het ticket aangekocht. Laten jullie ze dan los of op welke manier gaan jullie er dan mee om?
Ja, wij laten ze los voor een bepaalde tijd. Maar dat is natuurlijk ook heel moeilijk in te schatten wanneer iemand een volgende vlucht gaat boeken. Want jij kan bijvoorbeeld vandaag een vlucht boeken om volgende week al op vakantie te gaan. En dan wil je misschien binnen 2 maanden al een nieuw citytripje boeken. Mm-hmm. Terwijl sommige mensen maar 1 keer per jaar met het vliegtuig op vakantie gaan. Dus dat is dat is heel moeilijk om per persoon te weten wanneer het terug het juiste moment is.
Oké, en zien we daar een soort trend in de Belgische markt?
Ja, na corona is dat zeker heel hard veranderd. Dus vroeger wisten wij, in januari boekt het merendeel van de Belgen zijn vakantie voor de zomer. Maar sinds
niet zo last-minute mensen zoals ons.
Wij zijn zo.
Volgende week vertrekken.
Ah wel, zo is nu bijna iedereen sinds corona. Omdat ja, er is zo lang onzekerheid geweest van mensen die al een jaar op voorhand hun tickets boekten, dachten toen van, wie weet, wat gaat er binnen een jaar gebeuren? Ja, je wist het gewoon niet. Dus nu boeken mensen meer en meer last-minute. Al zien we de trend nu wel terug een beetje verschuiven naar net iets meer op voorhand.
Oké.
Het is toch boeiend als je kijkt naar het consumentengedrag.
Ja, omdat ik heb een vriendin, die mama werkt ook voor een vluchtmaatschappij, een Nederlandse. En die had iets gezegd, bijvoorbeeld, dat prijzen variëren van dag tot dag. Als je op dinsdag boekt, zou het...
Dinsdag is de goedkoopste, dinsdag, hè,
de goedkoopste zijn en in het weekend is duurder. Is dat echt zo? Amai.
Bij ons niet.
Soms krachtzier.
Nee, bij ons niet. Bij ons is het vooral een kwestie van hoe vroeger je boekt, hoe goedkoper je kan vliegen. Dus ja. Maar het is zeker niet op dinsdag goedkoper.
Nu is dat zo in mijn hoofd en nu moet ik zo elke dinsdag...
Dat is waarschijnlijk wel opgekomen door al die low-cost... Dat die low-cost organisaties dat zo geïmplementeerd hebben.
Als ik nu zo niet op dinsdag gedegradeerd heb, moet ik een week wachten met mijn vlucht te boeken, want dat gaat niet in mijn hoofd. Dat is op woensdag boek.
Ja, en dat is misschien nog wel een goede vraag, want dat is toch wel iets dat misschien de afgelopen jaren ergens wat... Wat is gelopen, niet per se door Brussels Airlines, maar door alle verschillende airlines die er zijn. Het gedachte van, ik ga niet boeken, want ik ga goedkoper kunnen vinden. Als ik vandaag boek, gaat die goedkoper zijn. Ik mag niet op woensdag of maandag boeken, ik mag niet vrijdag boeken, ik moet dinsdag boeken. Dat gevoel van toch ergens nog een betere deal te kunnen doen, of het misschien harder te worden, van, je wilt zo niet in het zak gezet worden met prijzen. Hè? Want het is een vlucht, hoe dat het dan... Allee, zo, dat gegeven, van waar komt dat per se? Zo dat wantrouwen naar die prijzen van airlines?
Ja...
Allee, kan zijn dat je daar ook geen antwoord op
hebt. Nee, ik weet het niet. Ik denk dat dat niet per se alleen met airlines zo is. Dat is met alles zo, met alles wat je koopt. Ik denk dat mensen gewoon ook veel harder letten op hun geld, wat ze ermee uit, er veel bewuster mee bezig zijn, dat we vroeger veel makkelijker geld
maar
uitgaven.
Maar toch vind ik dat
zo'n
andere
vandaag.
Mindset bij airlines. Dat gaat echt zo van, het is niet dinsdag, het is vrijdag van de... Zo... Ik snap wel dat je veel vergelijkingen maakt online. Ik heb daar ergens een stofzuiger gezien. Ik ga even op Coolblue gaan kijken, op bol.com gaan kijken. Ik ga prijzen vergelijken op al die mogelijke webshops. Maar zo bij airlines is dat zo... Ik vind dat zo een mentaal spelletje. Zo, soms dat het zo speelt. Oh nee, ik moet mijn geschiedenis wissen vooral ik opnieuw en mijn vlucht ga kijken.
Dat hoor ik heel vaak, maar...
Ja. Op een ander IP-adres kijken. Jij moet van op uw internet eens allee, zo. Ik weet dat zo, dat dat zo...
Ja, maar dat is wel in het verleden wel zo... ik heb dat al wel voor gehad, niet per se met Brussels Airlines, maar dat ik een tweede keer naar eenzelfde vlucht ga kijken, dat mijn man voor de eerste keer naar een vlucht gaat kijken, de prijzen gewoon twee schermen naast elkaar, aan een andere prijs is voor dezelfde vlucht.
Ja, het zou zeker kunnen dat dat bij anderen zo is, maar bij ons, bij mijn weten, zijn er gewoon... Ja, wij hebben een vliegtuig, wordt ingedeeld in 150 seats pakt. Er zijn er... En die worden dan onderverdeeld in prijsklasses. Dus als je bij de eerste bent, kan je die laagste prijsklasse boeken. En zo schuift dat eigenlijk telkens op. Dus daarom, hoe vroeger je boekt, hoe beter de prijs bij ons toch.
Ja, maar dat verklaart misschien wel... Ah, dat is misschien wel een verklaring waarom dat...
Het duurder wordt als je nog eens...
Als je duurder... Ja, waarom het duurder wordt als je terugkomt?
Terwijl mensen het geboekt hebben. Ja, dat kan zeker. Als je vandaag kijkt, die vlucht kan binnen 2 weken duurder zijn, omdat er misschien al 20 mensen op diezelfde vlucht geboekt hebben.
Ja. Ah, it makes sense. Ik vind het een beetje wel een antwoord.
Het is hier mythes ontkracht, jongens.
Mythes ontkracht. We weten waarom.
Ik ben ook wel benieuwd. We hebben het er juist natuurlijk gehad van hoe gaan jullie met jullie eigen crisissen om? Anderzijds, kan ik me ook voorstellen, of misschien ben ik er fout in, als het crisis is of een moeilijkere economische tijd, dat jullie toch wel een van de sectoren zijn, dat jullie dat snel voelen? Of is dat niet per se zo?
Ja, nee, zeker. Dat is iets waar heel veel mensen... Ja, reizen is een luxe. En als er dan minder geld voorhanden is, is dat een van de eerste dingen die je schrapt, helaas.
En hoe gaan jullie daar dan mee om? Op zo'n tijden, want dat gaat over een paar jaar of toch over een... We zitten nu toch wel... Allee, we zijn er denk ik aan het uitklimmen, maar we hebben nu toch wel even... Denk
maar zeker ook omdat we van ook een andere periode zijn gekomen. Sorry, ik kom er even tussen. Omdat, vroeger reisden we niet zoveel. Dan zijn we massaal gaan reizen. En dan is corona er even tussen gekomen. Maar dan zijn we toch terug redelijk massaal gaan reizen. Misschien niet zo vroeg boeken. Dus het is ook zo van helemaal niet naar iets dat dan precies geen luxe product meer is. Dat klopt. Dan... Ja, wel een luxe product is, want het is het eerste dat wegvalt tijdens crisistijden, maar dan toch terug ingeburgerd wordt, alsof dat het soms een beetje, ik ga boodschappen gaan doen, ik ga een vliegtuigticket boeken. Ja.
En dan die crisis die terugkomt, hè, de afgelopen jaar en zeker eind vorig jaar.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat jullie bijna de economie aan de pols kunnen voelen gewoon.
Ja, inderdaad. Ik denk dat wij daar vooral als airline, en niet alleen Brussels Airlines, maar elke airline, gewoon heel flexibel moet zijn. En net in die periodes nog meer op data, naar data gaan kijken om te zien van oké, er is een groep die wegvalt omdat ze omdat reizen uit hun lijstje geschrapt is. Wat is dan de groep die wel nog wil reizen? Zodat we daar harder op kunnen gaan focussen.
En dan gaat je meer zakenmensen bijvoorbeeld targeten of meer
of luxury. Mensen die een iets hoger budget hebben en die voor wie reizen wel nog belangrijker, belangrijk is.
Super, Claudia. Dat brengt ons hier al bijna bij het einde van onze podcast. En misschien ook al super tof, je hebt al heel veel antwoord gegeven. Voor zij die dat niet 100% weten hoe onze podcast werkt, wij bereiden altijd een heel aantal vragen voor. Maar laten ons doorheen het gesprek volledig leiden. En we hebben Claudia al overspoeld met heel veel vragen die niet voorbereid waren.
Zo, mijn vuurdop en het brandalarm is afgegaan en zo. Het was een wat atypische opname in die zin. Dus je hebt dat heel mooi doorstaan, deze.
Dank je.
Maar vooral ook heel erg boeiend, en voordat we hier helemaal naar het einde gaan, welke online trends of verschuivingen zie jij misschien in de toekomst nog gebeuren als het aankomt op digitale marketing?
Ja, ik denk sowieso dat verrijken van onze first-party data, waar we het al over gehad hebben, dat zie ik in de komende maanden zeker. Maar een ander heel belangrijk iets is, AI is volop aan het opkomen. En dat is ook iets waar ik heel benieuwd en nieuwsgierig naar ben, wat dat met digital marketing en marketing in het algemeen gaat doen. Mm-hmm. Ik denk dat een mega opportuniteit is. We mogen er niet in doorslaan, we mogen niet alles... AI gaat morgen niet de strategie van Brussels Airlines voor volgend jaar bepalen. Dat zullen wij nog altijd doen. Maar ik denk als je dat inzet op een slimme manier, dat je er echt wel heel veel toegevoegde waarde kan gaan uithalen.
Zijn jullie er al mee bezig met daarmee te experimenteren?
Ja, ik denk dat... Wij zijn een heel jong team. Wij zijn heel nieuwsgierig naar de mogelijkheden. Dus wij experimenteren daar zeker mee. Nog niet op grote schaal, maar voor kleine dingen zit dat wel al ingebakken.
Een hele korte vraag, maar hoe groot is jullie marketingteam?
Ons hele marketingteam is 14 personen, waarvan 4 in het partnership team, 3 in het Afrika team, want naast België is Afrika ook een hele belangrijke markt voor ons. En dan de rest zit in ons team voor branding.
Ik wil mij er even een beeld van kunnen voorstellen.
Dat mag. Je kijkt zo naar mij. En misschien heel persoonlijk, wat zijn dingen die we van jou nog mogen verwachten? Zijn er reizen die op je bucketlist staan of padeltoernooien nog te doen of iets in je carrière dat je nog heel graag zou bereiken?
Ja, ik wil van kind af aan wil ik eigenlijk altijd al een boek schrijven. Mm. En in mijn gedachten was dat altijd een fictieboek. Maar ondertussen heb ik ook al zoveel geleerd over marketing de afgelopen jaren, dat ik dat misschien ooit wel eens wil bundelen in een heel praktisch boek.
Ik zou hem kopen. Digital marketing.
Super.
Ja. Landingspagina's, tracking en zo, ik zou erop gaan.
Dat is super, super fijn om jou hier aan tafel te hebben. Ook om de hele eerlijke en open view over hoe het eraan toe gaat daar van achteren bij Brussels Airlines. Dus dank je wel daarvoor.
Ja, absoluut. Het was heel fijn om kennis te maken.
Dank jullie voor de uitnodiging.
En ik ga wel eens frietjes eten in Brussel.
Ik wist dat ook niet.
Nadia en ik hebben trouwens een doel voor onszelf gezet tegen het einde van het jaar. Als we onze target die we voor ogen hebben halen, dan gaan we dan willen we first class vliegen naar Spotify New York, naar het grote kantoor.
Om daar de ins en outs van de podcastwereld te gaan vragen. Inderdaad.
En dan moeten we misschien wel Brussels Airlines vliegen en frietjes eten op de vlucht.
Ja, dat is wel goed.
Ja, voilà.
Kijk. We hebben het nu al net iets meer gevisualiseerd, zodat dat gaat gebeuren.
Zalig. Dank je, luisteraar, om opnieuw te luisteren en om er weer bij te zijn tijdens deze aflevering.
Ja, en als je iemand bent die zelf ook met het idee zit om een podcast te maken, dan kan je ons altijd eventjes een berichtje sturen. info@50koffies.be.
Dag.
Tot ziens. Zit jij na het beluisteren van deze podcast met de kriebels om een eigen podcast te maken? Wel, bij 50 Koffies Producties helpen we jou bij het maken van een podcast die aanleunt bij jouw bedrijfsdoelstellingen.
Wil jij dus op een authentieke en professionele manier connecteren met potentiële klanten, medewerkers of andere stakeholders? Dan helpen wij jou bij 50 Koffies verder, zowel voor kleine bedrijven als grote bedrijven, met totaalproducties van concept tot content. Contacteer ons op info@50koffies.be
of voor meer informatie gewoon even surfen naar www.50koffies.be.